van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie, we wensen u een goede dienst toe.
Goedemorgen gemeente, thuis of hier in de kerk, namens onze beide kerkenraden heet ik u allen hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanmorgen is onze eigen predikant, dominee Ouwehand. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. Volgende week zondag zal er, zo de Heere wil, weer een gezamenlijke dienst zijn in deze kerk. De aanvang is 10:00 en dominee Van Popering uit Aalsmeer hoopt in deze dienst voor te gaan. Ook deze dienst zult u weer digitaal kunnen volgen. De collecte. De diaconale collecte is bestemd voor Interserve. Deze organisatie zendt christenen uit in hun eigen vakgebied. Relaties bouw je het beste op in het leven van alle dag, op de werkvloer en met je collega's. Geloofsgesprekken kunnen zich dan beter verdiepen. Levens veranderen als mensen Jezus Christus leren kennen en hem gaan volgen. Han en Wendy Schippers doen dit in hun werk in Centraal-Azië. Mogen zij op uw bijdrage rekenen? Ook wordt uw bijdrage gevraagd voor de Kerk voor Dij. Voor beide doelen kunt u uw bijdrage doen bij het uitgaan van de kerk in de mandjes in de hal. Namens onze beide gemeenten zijn er bloemen gegaan naar dominee Ouwehand. Gisteren vierde hij zijn verjaardag. Ik zeg u niet hoe oud hij is geworden, maar hij is iets jonger dan ik. We willen hem van allen van harte feliciteren vanaf deze plaats. Alle waterlandse gemeenten nemen deel aan de Pinkstergroet. En volgende week krijgt u daar pakketje van mij. U hebt erover kunnen lezen in de nieuwsbrief. Enkele gemeenteleden zingen vanmorgen de opgegeven liederen. Na het uitspreken van de zegen zingen zij ook het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus. Dit ter gelegenheid van Koningsdag van Jongsleden dinsdag. Gemeente, laten we deze liederen in gedachten meezingen en te beginnen met Psalm 9, vers 1. Namens onze beide kerkraden wens ik u hier en thuis een gezegende dienst.
Dick, misschien moet je de volgende keer iets langzamer. Want ze kunnen het bijna niet bijhouden. He? Iets langzamer dan het goed afstemt. Dank je. We gaan het proberen. Laten we onszelf in stilte aan God toewijden.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot een eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen en luisteren naar Psalm 99. Het gaat vandaag over het Koninkrijk van God dat komende is. En we zingen dan over deze koning uit 99. Het eerste, God is koning, hij sticht zijn heerschappij. En ook het vierde vers, maak hem samen groot. Verhef zijn naam en buigt u voor hem neer. 1 en 4 van 99. Vanmorgen luisteren we naar de samenvatting van de 10 woorden uit Matteüs 23 en daarna zingen we uit Gezang 50 het eerste vers. Diep, o God, in stof gebogen, schuldig voor uw hoog gericht. En bidden we daarmee om vergeving over daar waar wij tekort zijn geschoten. Toen Jezus gevraagd werd naar de grootste geboden, zei hij dit: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Gemeente, laten we samen bidden om de aanwezigheid van de Geest van God. Laten we bidden. Heer onze God, het is goed om vanmorgen hier samen te zijn in de kerk. Ook al is het nu niet mogelijk dat anderen met ons meeluisteren en kijken, wij zijn allen hier. Bijeengebracht door uw stem, gehoorzamend aan uw roep, om ons te buigen ook voor u en u te erkennen als de koning die regeert over alle dingen en ook over ons leven. En die het daarin ook over ons leven te zeggen heeft en ons oproept om u boven alles lief te hebben en daarnaast als onszelf. En Heere, deze vanzelfsprekende geboden, die krijgen zo vaak in ons leven niet de plek die ze verdienen. Omdat we veel meer bij onszelf bezig zijn en de dingen van beneden en alles wat ons bezighoudt, dan dat ons hart zich richt op u en op de ander. En daarom bidden wij ook in stof neergebogen om uw vergeving en uw genade. En danken wij u ook samen om het feit dat u het bent die in Christus Jezus alle zonden wil vergeven. En Heere, daar bidden we ook om. Daar bidden we om voor elkaar. Vergeef ons ons tekort van elke dag. En leer ons u en de naaste lief te hebben. We bidden dat voor de mensen om ons heen. Ook voor zij die er vanmorgen niet bij kunnen zijn. Wij bidden u, vergeef ook hen. Daar waar tekortgeschoten wordt. En leer hen en ons leven daadwerkelijk aan u toe te wijden. En daarom bidden wij u ook dat u vanmorgen in ons midden uw woorden laat horen. Woorden die ertoe doen. Woorden die ons aan u verbinden. En ons de weg brengen, op de weg brengen met u. En ons naar verlangen, naar dat koninkrijk van u. Dat dat in ons en rondom ons gestalte zal mogen krijgen. In tekenen van liefde en van trouw. En van vergeving en van genade. Heer, wilt u ons zo leiden ook in deze dienst en ons geven wat we nodig hebben in spreken, luisteren. Wilt u ruimte scheppen door uw Heilige Geest in onze harten om de woorden van u te ontvangen. En deze dienst te laten zijn tot een dankoffer aan u, waarin ons loflied klinkt, waar onze toewijding woorden krijgt. Waar we ons leven aan u toewijden in zang, gebed en overgave. Heer, geef ons ook gebed voor deze wereld. En voor uw kerk aan het einde van deze dienst en zegen de gaven die we geven, laten ze vruchtbaar zijn hier en wereldwijd, ook in Azië. Zo bidden we u, leid ons door uw geest en wees ons genadig in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen, dat is als ik had aangegeven uit Handelingen 1... Maar vooraf lees ik eerst een paar versen uit Handelingen 17, Lucas 17. Lucas 17 vanaf vers 20 tot 37. En aansluitend dus Handelingen 1. En Lucas 17 spreekt Jezus over het rijk van God dat komt. En we lezen vanaf vers 20. En toen hem door Jezus door de Farizeeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. En hij zei tegen de discipelen, er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult, een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien, en u zult die niet zien. En zij zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar, is hij. Ga niet heen en ga niet achteraan. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel naar de andere, onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk. En zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het huis zal zijn met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. Wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tegen hem, waar, heren? En hij zei tegen hen, waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Het zijn zeer cryptische en ingewikkelde woorden van Jezus. En het is dan ook geen wonder, als dit het onderwijs is dat Jezus heeft gegeven, dat de leerlingen van Jezus daar niet alles van hebben begrepen. Dat lezen we in Handelingen 1. Ik lees vanaf vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Tot zover de lezing van de schrift. Zalig ook deze woorden van God te horen en daarmee te leven. Als tekst zou ik kunnen onderstrepen de vraag van de discipelen uit vers 6. Als zij aan Jezus vragen, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dan gaat het over de komst van dat koninkrijk. En ik zou met u even willen focussen natuurlijk op de vraag die door de leerlingen van Jezus wordt gesteld en dan op het dubbele antwoord dat Jezus geeft en tenslotte over dat het er is en ook weer niet. Dus het koninkrijk der hemelen, de indringende vraag, het dubbele antwoord en het er zijn en niet zijn van dat koninkrijk. Daar gaan we over nadenken. Ter voorbereiding gaan we met elkaar zingen, gezang 115. Gezang 115, we zingen 1, 2 en 4. Laat komen God uw rijk, een gebed om de komst van het koninkrijk van God. Waar is uw vrede, uw macht? Dat is ook de vraag naar de realiteit. Oh nee, ja, de realiteit van er ook het vierde. Wij bidden Heer, verschijn, kom steeds Heer en held. Wij hebben in deze pijn slechts hoop op u gesteld. 1, 2 en 4 van gezang 115. gemeente na het Amen op de verkondiging zingen wij Psalm 86, het vierde. Omdat wij ook naar verlangen om in dat koninkrijk van God te leven en te wandelen. Leer mij naar uw wil te handelen. Laat mij in uw waarheid wandelen. 86, vers 4. Gemeente, we kennen dat allemaal wel. Dat gevoel dat je soms koeien met gouden horens beloofd worden. Dat heb je misschien ook wel als je zo'n ding aanschaft. Hè? Dat je denkt van nou, dat is zo simpel. Ik was erbij, hè. Het is zo simpel. Knopje hier, knopje daar en het werkt. Hè? Nou ja, dan als er mensen zijn die weten dat niet alle beloftes werkelijkheid worden, dan is het wel het streamteam. Hè? Ja. Het is echt vervelend. Hè? Je verlangt ernaar dat het goed gaat. Het wordt je beloofd. En het komt maar niet. Nou, zo zou je ook wel over kunnen denken, over dat koninkrijk van God. Je bidt er in het Onze Vader eindeloos om, uw koninkrijk komen. En het komt maar niet. Het komt maar niet. Het is deze week dodenherdenking. En u kent misschien de schrijver. Gezien de leeftijdsopbouw van wat we nu hier aanwezig hebben, zou dat zomaar kunnen. Gerard Reve, heel bekend vanwege het boek De Avonden. Maar hij was ook een dichter en hij schreef een gedicht naar aanleiding van dodenherdenking over een graf van een jonge soldaat die gevallen was. Dat heet het gedichtje, ik lees het even voor, het is maar kort. Het heet Graf te Blauwhuis. Hij rende weg, maar ontkwam niet. En werd getroffen en stierf, 18 jaar oud. Een strijdbaar opschrift roept van alles. Maar uit een bruin geëmailleerd portret kijkt een bedrukt en stil gezicht. Een kind nog. Dag, lieve jongen. Gij die koning zijt, dit en dat en wat niet al. Ja, ja, kom er eens om. Gij weet waarom het is, ik niet. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Ik vind dat heel indringend en scherp. Over de pijn en het verdriet die in deze wereld rondgaat. Terwijl we leven in met een belofte van het koninkrijk van de vrede. Ja, dat was ook de vraag van de leerlingen van Jezus. De leerlingen van Jezus, we komen ze tegen in Handelingen 1... Jezus heeft al veel met hen gesproken over de dingen van het koninkrijk van God. En je ziet ze dan verder trekken. Nu gaat het op de hemelvaart aan. In hoofdstuk 4, in vers 4 gaat dat beginnen. Hij was samen met hen. Hij geeft ze nogmaals bevelen in Jeruzalem te blijven. De belofte van de Vader, die zullen ze ontvangen. De Heilige Geest. En dan komt 6 in één keer met die vraag op tafel. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd dat koninkrijk weer herstellen? Het koninkrijk voor Israël herstellen. Was dat nou een goede vraag van de leerlingen? Nou, als je opgegroeid bent met de kinderbijbel van Vreugdehil, dat niet, hè? Want die volgt Calvijn en Calvijn zegt, nee, dat was eigenlijk weer het bewijs dat deze leerlingen van Jezus nog steeds helemaal vast zaten aan een aardse verwachting van het koninkrijk. Dat Jezus nu, hij was opgestaan, de vijanden, de Romeinen zou wegjagen en het koninkrijk van David in volle glorie zou gaan herstellen. Anderen zeggen, nou de vraag was wel goed. Er is een verlangen naar de komst van dat rijk. Maar Jezus wil dan eigenlijk alleen maar zeggen dat het nog heel lang gaat duren. De vraag deugt dan wel. Nou, ik vind de vraag van de leerlingen van Jezus wel heel goed te begrijpen. En om die vraag goed te laten doordringen, moeten we misschien even een klein stapje terug naar het Oude Testament. Toen Mozes het volk van Israël bevrijdde uit Egypte, in de woestijn waren ze gekomen. En ze zijn op weg naar het beloofde land. En als ze dan bij de Sinaï zijn, dan krijgen ze allemaal geboden. Wetten en inzettingen, regels die ze moeten doen. Maar die gelden pas echt als ze er zijn. Ze moeten het land verdelen, slaven weer loslaten en huizen. Dit allerlei regels die eigenlijk nog niet gelden, maar die hebben een plek nodig om werkelijkheid te worden. Nou, Jezus heeft ook gesproken over een koninkrijk van vrede, van liefde, van verzoening, waarin God centraal staat, waar de armen verzorgd wordt. Nou, en al die geboden en die dingen die Jezus aan zijn leerlingen had verteld, die hebben ook een plek nodig om werkelijkheid te worden. Anders blijven ze in de lucht hangen. Dan zijn het hele mooie woorden. Maar waar gaan we ze dan doen? Waar gaan we nu leven? Waar worden de geboden van Jezus, waar wordt dat koninkrijk van Jezus nu werkelijkheid? Nou, die vraag die snap ik wel. Het is ontzettend mooi om te praten over liefde. Maar als je geen plek hebt om lief te hebben, of waar liefde gaat wonen, wat betekent dat dan? Het is heel makkelijk om te praten over de minste zijn. Als een soort theorie. We moeten de minste zijn. Maar waar ga je dat dan zijn? Dat heeft een plek nodig om realiteit te worden. Het koningschap van Jezus vraagt ergens doorlopend om een plaats waar wij die koning ook gehoorzamen. Ja, dan is het gelijk altijd een beetje spannend of je het echt wil, even tussen haakjes. Het is natuurlijk heel makkelijk te zeggen dat het koninkrijk van Jezus is een koninkrijk waar de meeste de minste is. Waar zou je dat dan ook willen zijn? Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, het koninkrijk van Jezus is een rijk van zelfverloochening. Maar zou je dan ook echt zelf willen verloochenen? Dat is natuurlijk nog niet zo makkelijk. Het is makkelijker in theorie, als idee, dan als praktijk. En daarom is het veel makkelijker om het erover te hebben, dan om het op een plek in deze wereld waar je woont en leeft, om het daar ook te doen. Veel moeilijker. Nee? Dat had de rijke jongeling natuurlijk door. Toen de Heer Jezus tegen hem zei, verkoop alles wat je hebt en geef het de armen. Ja, zolang je dat als idee zou kunnen bespreken met elkaar, hoe mooi dat is, ja, dan gaat dat goed. Maar als dat een werkelijkheid wordt op een plek, dat je het ook moet doen, is het ook vele malen moeilijker. Dat koninkrijk van u, waar mensen leven naar uw bedoeling, gaat dat nog komen? Dat vraagt veel van ons, zo'n rijk. Maar het is ook een rijk waar God veel aan ons geeft. Het is daar waar hij aanwezig wil zijn. Met zijn liefde, met zijn trouw. Waar hij heilbrengend ook aanwezig is. De koning is een God. En God is een koning die heil en zegen brengt daar waar hij regeert. Psalm 85, daar druipt het alles van vet, zei de oude psalmberijming. Daar bloeit het. Daar is het goed om te zijn. Uw koninkrijk. Die plek. Waar we leven met u en onder uw heerschappij, uw zegenende heerschappij. Waar samen leven naar uw inzettingen. Wanneer komt dat dan? Komt dat nu? En komt het voor Israël? Ja, dat zou je gemakkelijk over het hoofd lezen, maar dat staat er echt wel. De discipelen van Jezus verlangen ernaar dat die wereld waar Jezus over gesproken heeft, dat rijk, dat dat werkelijkheid wordt, maar dat het ook hier, waar zij zijn, onder Israël, werkelijkheid zal worden. Nou, ik denk ook als wij nadenken over de komst van het koninkrijk van God in deze wereld, dat het werkelijkheid wordt op de plek waar wij leven en werken, dat het wel bij Israël zou mogen beginnen. Want als er één volk is in de geschiedenis en ook in deze tijd van dodenherdenking en Tweede Wereldoorlog, dan komt dat weer in volle hevigheid op je af, wat christenen in deze wereld aan Israël en aan het Joodse volk hebben gedaan. Hoe zij geleefd hebben met pogroms en kruistochten, met de Holocaust. Hun leven is wel haast overal in deze wereld zo vaak tot een hel gemaakt. Wat zou het gaaf zijn als dat koninkrijk van vrede en van liefde, waar mensen leven naar Jezus' bedoeling en met hem, door hem geregeerd, dat het dan daar maar zou beginnen. Ik zou bijna zeggen, dat hebben ze wel aan ons verdiend, dat wij hen voor zouden laten gaan in het koninkrijk van God, als we zien wat we zelf hebben gedaan in deze wereld. Dan hebben we in elk geval geleerd wat Jezus zei, dat we de minste moeten zijn en de laatste de eerste. Dus, de vraag van deze leerlingen snap ik ten volle. Het is een verlangen nadat dit wat Jezus heeft gezegd geen ideeën blijven en woorden, maar werkelijkheid worden. Op de plek waar je leeft en waar je bent. Geboden van God. Ook als het gaat om het gebod van liefde en genade en van trouw, zijn dingen die gedaan moeten worden in de realiteit beneden. Zult u dat nu doen? Nou, dan is het ook heel boeiend om te zien hoe Jezus deze leerlingen van hem antwoord geeft. Nou, het eerste wat opvalt aan het antwoord van Jezus is dat hij niet tegen hen zegt dat het een vraag dom is. Nee, de vraag is een eerlijk verlangen. Geboden vragen om een plek om ze uit te leven. Laat dat nu bij ons hier zijn. Dat is het verlangen. Maar Jezus geeft dan toch een dubbel antwoord. Al wijst hij de vraag niet af, hij geeft een dubbel antwoord. Het eerste deel gaat over de onbekendheid van hoe en wat. Jezus zegt, het komt u niet toe in vers 7 de tijden of gelegenheden te weten. Nou, dat zijn twee begrippen die heel veelzeggend zijn. Het eerste, de tijden, dat is in het Grieks een woord wat sluit op de tijd zoals die voorbij gaat. U weet niet op welke duur, in welke tijd, hoe lang het gaat duren voordat dat koninkrijk zo zichtbaar zal worden. Tijden. De tijd die voorbij gaat. Tijden, meervoud. Tijden. Ja, het duurt tijd. Ja, dat snap je. Maar tijden, dat is nog langer. Het is een soort lange duur waarin je het moet volhouden. En gelegenheden, dat is in het Grieks eigenlijk een woord, dan zeggen tijdstippen. Dat zijn die momenten waarop er doorbraken plaatsvinden, waarop er ineens iets zichtbaar wordt. Je zou kunnen zeggen dat je de stappen van het naderende koninkrijk plotseling hoort. Zoiets. Gelegenheden. Cruciale momenten. Die gebeuren gaan op de weg naar die toekomst van dat koninkrijk, de realisatie daarvan. Dus, Jezus zegt heel duidelijk, in zekere zin is het helder. Dat koninkrijk van mij, die plek waar je helemaal onder de zegen van God mag leven, naar mijn inzettingen en waar ik heilbrengend aanwezig ben, ja, dat duurt. En zelfs de momenten, die weet je niet. Wat willen we wel altijd, hè? Ook nu, hè, in deze crisistijd, er zijn er mensen die zeggen, nou, die coronacrisis is zo'n gelegenheid. Dat is zo'n moment waarop we weer even weten, zeker weten, dat het nu gaat komen. We zijn heel erg op zoek altijd naar aanwijzingen, gelegenheden die ons vertrouwen geven dat dat koninkrijk bezig is om te komen. Dat we vooruit gaan. En dat langzaam maar zeker het doel wordt bereikt. Nou, het tweede deel van het antwoord van Jezus begint met maar, in vers 8. Maar, Al weet u dan niet hoe lang de tijdspanne zal zijn. Al weet u dan niet precies welke herkenbare stappen de Vader daarin gaat zetten om dat koninkrijk in volle glorie te laten komen, er is wel iets anders. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen en u zult mijn getuige zijn. In Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het einde van de aarde. Je zou kunnen zeggen, de focus in het antwoord van Jezus verschuift nu van dit wat God doet in de verwerkelijking, in het komen van zijn rijk in deze wereld, in het laten landen van de boodschap van Jezus, in de concreetheid van deze wereld, verschuift dat nu naar de roeping van de leerlingen van Jezus. Zij zullen getuigen zijn. Getuigen. Nou, dat woord getuigen, dat kennen we. Dat betekent eigenlijk dat je de waarheid bevestigt. De waarheid over dat koninkrijk van God dat Jezus in deze wereld heeft doen komen. En dat je getuige mag zijn, ook in woorden en daden, van dat rijk van hem in Jeruzalem en heel deze wereld. Dus het verschuift van verlangen naar wanneer, verschuift Jezus, dat is aan God, verschuift hij het naar de roeping van de leerlingen hier en nu. Nou, dat is ook wel iets wat met elkaar te maken heeft. Ik vond het heel interessant dat Calvijn schrijft bij deze tekst. Hij zegt, dat is precies wat Jezus nu ook heel graag wil. Hij zegt dat wij niet zo langer heel nieuwsgierig bezig zijn met wat we niet weten, wat de dingen die verborgen zijn in de toekomst. Dat we daar niet ontzettend druk mee zijn. Maar dat we druk raken met dit waartoe God ons nu heeft geroepen. Het gaat erom niet nieuwsgierig de toekomst te doordenken en te plannen en de verwachting daar helemaal op te richten. Dat is aan God. Maar veel meer bezig te zijn met de dingen van vandaag en nu. Onze roeping vervullen. Ja, als het gaat om onze roeping in deze wereld waarin wij nu leven, dan is dat niet eenvoudig. En wie zou daartoe bekwaam zijn of in staat zijn om echt de roeping die hij heeft om getuige van Jezus te zijn, in woorden en daden, dat ook te doen? Nou, daarom is de belofte van de Heilige Geest en de verwachting dat hij over ons komt, dan ook wel heel essentieel. We hebben de geest van God nodig om niet te speculeren over de toekomst en allerlei ingewikkelde ideeën, maar om getuigen te zijn, onze roeping te vervullen. En dat is misschien bij ons ook wel zo. Dat we geneigd zijn om na te denken over de toekomst en ons zorgen te maken over morgen, vind ik heel begrijpelijk. En dat je graag zou willen dat het allemaal goed zou komen wat nu niet goed is. Nou ja, je kunt aan alles denken. Je kunt aan de kerk denken. Ik denk de kerk in Nederland. Nou, hoe moet het allemaal gaan morgen? Komen de mensen weer terug in de kerk of niet? Hoe zal het gaan? Zullen de jongelui niet afhaken massaal? Zullen ze niet andere wegen gaan morgen en overmorgen? Zal het allemaal wel weer zijn zoals wij dat graag zouden willen? In je eigen gezin, in je eigen leven. Hoe ontzettend kun je bezig zijn met de toekomst en je daar angstig en ongerust over maken? Calvijn noemt dat ergens een vreemde angst voor morgen. Een vreemde angst voor morgen. En waarom is het vreemd? Omdat je gelooft dat God het in zijn handen heeft. Waarom zou je dan bezorgd zijn voor morgen? Nee, laat de focus, zegt Calvijn, en denkt dat Jezus dat ook bedoelt, dat zit in het maar opgesloten. Dat is van de Vader. Maar weet u wel wat van jullie is? Van jullie is de roeping. Om getuigen te zijn. Om aan het werk te gaan. Om in tijden van crisis te leven. en niet altijd na te denken over morgen en overmorgen. Maar dat in vertrouwen aan God, die hij niet voor niks de Vader noemt, in zijn macht gesteld heeft. Je kunt de Vader met morgen vertrouwen. Dat is het eigenlijk. Je kunt hem de toekomst laten. Wij zijn geroepen om te leven. Ja, dan wordt het wel spannend. Is dat koninkrijk dan echt alleen maar later? Of misschien moet je het zo zeggen. Dat daar waar wij onze roeping vervullen, daar wordt iets van dat koninkrijk al zichtbaar. Daar waar wij niet speculeren over morgen en ons hopeloos ongerust maken over de toekomst, over hoe God het allemaal eigenlijk zou moeten doen en wanneer en hoe, niet daar wordt het zichtbaar. Daar verschuift het in onze blik steeds verder weg. Daar wordt het ook steeds moeilijker om het een plek te geven. Daar wordt de wereld waarin wij leven steeds anders dan wat het zou moeten zijn. Dan zien we het falen. Nee. Door de verschuiving naar onze roeping en onze opdracht komt dat koninkrijk plotseling veel dichterbij. Want dat koninkrijk van de liefde van God en van de vrede en van de genade en van alles wat hij heeft beloofd, wordt daar zichtbaar. Waar mensen in woorden en daden getuigen zijn van dat rijk. We verlangen naar de voltooiing, zeker. En we snappen die vraag als geen ander. We verlangen ernaar dat het zal zijn zoals God het heeft bedoeld. En dat alle ellende in deze wereld voorbij zal zijn. We verlangen ernaar dat de dood voorbij zal zijn. Zeker. En het onrecht. En dit wat Jezus bedoelde werkelijkheid wordt. Daar verlangen we naar. Maar omdat we ook onze roeping verstaan, wordt het plotseling in de kleine dingen die wij doen zichtbaar. Niet in onze speculaties, maar daar waar wij de roeping van Jezus volgen. Ja, en dan moeten we die dingen gaan doen die bij dat koninkrijk van God passen. Zo simpel is het. Daar wordt het al zichtbaar, zoals Jezus in Lucas 17 zei, 18. Het is binnenin u, al. Het komt in heerlijkheid, daar verlang je naar. Je bidt erom, uw koninkrijk komen. Maar je bidt erachteraan, uw wil geschieden in de hemel, zo ook op de aarde. En daar ligt je roeping. Dat wij om deze wereld de wil van onze koning gaan doen. Dat wij in liefde gaan leven. Dat we onze scherpe tong in bedwang weten te houden. Die zo snel iets zegt wat een ander bezeert. Daar. Daar waar we sorry zeggen over de dingen die we verkeerd gedaan hebben. Daar wordt de vergeving beleefd. Die hoort bij dat rijk van hem. Daar waar we toch een keer de minste durven zijn. Daar waar de kleinste de grootste wordt. Daar wordt iets van dat koninkrijk zichtbaar. Dat is kwetsbaar. Dat is nog niet een koninkrijk wat met macht in deze wereld zichtbaar wordt. Jezus zei tegen zijn leerlingen toen hij nog bij hen was, ja, dat verlang je wel. En er zullen altijd mensen zijn die zeggen, het is hier en het is daar. Kijk maar hoe geweldig en sterk dit is. Dit is van God. En dan zeg jij, dat moet je niet denken. Dat moet je niet denken, echt niet. Dat koninkrijk van mij, dat is al beneden. Maar het is in deze wereld op een kwetsbare manier aanwezig. Daar komt het. Waar jullie mijn getuigen zijn. Door de geest van God. Daar is dat koninkrijk van mij. Dat koninkrijk en al die dingen, je weet het immers wel, zei Gerard Reven. Wordt dat nog wat? Ja. Misschien dat we vanmorgen hier in de kerk volmondig zeggen, ja, het wordt wat. Het wordt wat, omdat God de Vader zelf de toekomst in zijn handen heeft. Als ik de weg van het Rijk door de geschiedenis niet begrijpen kan, en ik het al de tijd weer miszie, en ik soms denk, dit is een mooie stap, en het achteraf toch weer niet zo blijkt te zijn. God weet het wel. Hij kent de tijden en de gelegenheden. Zijn koninkrijk zal komen. Het koninkrijk van Israël. Ik hoop erop dat ook in de geschiedenis zal blijken te zijn dat de eerste de laatste en de laatste de eerste zullen zijn. Want dat is een kenmerk van het Rijk van God. Dat het op een of andere manier in Israël ook werkelijkheid zal mogen worden. Dat de Messias van Israël door hen als hun koning zal worden erkend. God weet wat die toekomst inhoudt. Ik speculeer niet, ik hoop. Waarom hoop ik? Omdat het van de Vader is. Ik hoop niet op een theorie. Op een boek dat ik heb gelezen. We hopen op hem die de Vader is. En de toekomst in zijn handen houdt. Waarom geloof ik dat het koninkrijk van God komt? Nou, ook omdat het er al een beetje is. Zomaar in het midden van de kerk, als we het met elkaar hebben. Over de dingen die God doet. En ons blij mogen zijn. Dat mensen soms sorry kunnen zeggen. Dat er in de kerk iets van liefde en gemeenschap groeit. Terwijl we zo verschillend zijn. En toch zeggen dat we bij elkaar horen. Gek is dat. Een visser en een boer en een vrachtautochauffeur. En ik weet al niet wat dat jullie allemaal doen. En de schilders. Van waar ook afkomstig. Samen heen. Omdat we geloven in hem die in deze wereld is gekomen. En zijn koninkrijk bouwt. Hoe? Hier in alle kwetsbaarheid. Leven met God heeft een plek nodig. God zij dank hebben wij die plek gekregen. Hierzo. Ingewikkelder is het niet. Dit is de plek van God gegeven. Waar we iets van dat koninkrijk van hem zichtbaar mogen maken. Zult u in deze tijd, de Vader weet het en u doet het. De Vader weet wanneer het allemaal gebeurt en hoe. Maar wij laten het gebeuren. In Gods naam, in zijn opdracht, bouwen we hier aan zijn koninkrijk. Totdat hij weer komt. En alles zal zijn zoals wij ten diepste hopen en verlangen. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we samen danken en ook voorbeden doen. Laten we danken en bidden. Heer onze God, wij komen bij u. Wij erkennen in ons leven dat u de Heere onze God bent, de Vader. De Vader in wiens hand alle dingen en ook deze wereld en zijn toekomst veilig zijn. En daarom hoeven wij ons niet nieuwsgierig te speculeren over de toekomst, maar mogen wij de toekomst, ook onze toekomst, als gemeente van u, persoonlijk, van uw kerk wereldwijd, ook in uw handen geven. U bent de Vader. U zult het rijk doen komen, ook in overwinnende kracht. Wij danken u daarvoor. En wij bidden u dat u door uw Heilige Geest ons ook dat die rust en dat vertrouwen in u en uw toekomst zult geven. En tegelijkertijd verlangen wij naar dat dat koninkrijk van Jezus de wereld zal omvatten. Dat er een einde zal komen aan crisis op crisis. Dat er een einde zal komen aan alle verdriet en rouw. Aan alle onrecht en gebrek. Alle ziekte en alle armoede. Alles wat ons zo angstig kan maken. In onderzoeken die we moeten ondergaan. Waar we ons zorgen maken. U kent dat allemaal. En het doet ons verlangen naar de komst van dat rijk. Maar Heren, wij ontvangen ook als gemeente van u deze opdracht van u. Om ons niet al te zeer door de toekomst te laten drukken, maar in vertrouwen levend onze roeping te vervullen. En dan kennen wij echt wel waartoe u ons roept. Dat is een leven in uw gemeenschap, in gehoorzaamheid aan uw bevelen, die niet zwaar zijn, maar die ons een weg wijzen om te leven in afhankelijkheid, met oog voor elkaar, met liefde voor de naaste, met ruimte voor de ander. Een leven van vergeven en van helen, van danken en van loven, van vreugde over u en wat u geeft en alle dingen. Onze roeping. Heer onze God, geef ons ook uw Heilige Geest. Dat wij deze roeping van u in ons leven gaan vervullen. Want dan wordt er immers iets van dat rijk van u nu al zichtbaar in de wereld waarin wij nu leven. Op deze plek, in deze wereld, in onze omstandigheden. Leerschool van de Geest. Heer onze God, leid ons op die weg. Ook als gemeente van u, maak ons tot een plek waar wij mogen leven onder de heerschappij van Christus, uw Zoon. Zo mogen we ook bidden voor deze wereld, dat de komst van uw rijk daarin ook tekenen mag hebben. Dat uw gemeente wereldwijd mag leven als het zichtbare plek waar het koninkrijk van u is aangebroken. In al zijn kwetsbaarheid en kleinheid. We bidden voor Israël, onze oudste broeder. We weten ons met hen verbonden, ook nu in deze tijd. En wij bidden u, laat hen maar voorgaan in dat rijk van u. Dat hebben zij aan ons verdiend. Ontfermt u zich in uw genade, ook over hen. Zo bidden we voor de mensen om ons heen. Laat de wereld het zien dat u de levende bent die regeert en dat uw komst in het vlees destijds daar een zeker begin van is en de gave van uw geest een definitief bewijs dat uw koninkrijk geen einde heeft. Heer, wij bidden ook voor onze regering, ook in deze ingewikkelde tijden. Heer, geef dat er ook in parlement en regering eensgezindheid mag ontstaan, omdat de dingen die nodig zijn gedaan mogen worden. En wat de weg dan ook is, we gaan er niet over. Maar geef de wijsheid en de gemeenschap die daarvoor nodig is. Wij bidden voor ons koninklijk huis. We zijn dankbaar dat Willem-Alexander ook in de afgelopen week verjaren mocht. Heer, we danken u daarvoor en we bidden uw zegen over hem en zijn gezin. Ook met hun opgroeiende kinderen, geef hen uw barmhartigheid en wees bij hen. Heer, zo mogen we over alles bidden. We mogen alles bij u brengen, onze eigen noden en zorgen ook. Ook onze verwachtingen die telkens misschien niet uitkomen en die ons pijn doen. Al deze dingen mogen we in de stilte van dit moment ook bij u brengen. En wij mogen ons gebed besluiten met het gebed dat u, o Heer Jezus Christus, ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, ons slotslied is uit Op toonhoogte, lied 282. Lied 282. Het gaat over uitzien in verwondering naar de komende rijk en de lof die we hem dan zullen zingen. Als Christus komt met majesteit en luister, brengt hij mij thuis. Hoe heerlijk zal dat zijn? Dan zal ik vol aanbidding voor hem buigen en zingt mijn ziel, o Heer, hoe groot zijt gij. We zingen 1 en 3 van lied 282 uit Op toonhoogte. Gemeente, verheffen wij onze harten tot God en ontvangen zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Luisteren wij nu naar het Wilhelmus, het eerste en het zesde vers.
Thank you.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.